bijna iedereen weet hoe Maarten Luther met het vastspijkeren van die 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg de reformatie in gang heeft gezet. En dat is morgen precies 500 jaar geleden. Maar weinig mensen weten dat hij behalve hervormer en tegenstander van de paus ook een marketeer en een mediaster was. Er is een tentoonstelling over hem in het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Is dat volgens mij. Bij mij is de junior conservator van die tentoonstelling, Rianneke van der Houw. Welkom, goedemiddag.
Dankjewel, goedemiddag.
Er zijn historici die zeggen dat Luther nooit die 95 stellingen op die kerkdeur heeft gehamerd, hè?
Nee, volgens de huidige stand van onderzoek heeft hij dat niet zelf gedaan. Maar hij heeft wel op die dag zeker zijn stellingen bekendgemaakt. Dat deed hij niet voor niks op 31 oktober. Zijn stellingen zijn tegen de aflaat gericht. En juist op de vooravond van Allerheiligen, wat gevierd werd op 1 november, waren er heel veel pelgrims in de stad in Wittenberg. Die de reliekenverzameling van de keurvorst kwamen bekijken. En daarmee konden ze aflaten verdienen.
Oké, dus dan deze twee dingen die u hier zegt, dat zegt al iets over hem als marketeer. Dus hij
had een goede timing.
Zijn timing is ook oké.
Klopt. Maar zijn doelgroep was overigens wel een universitair publiek. Het was een wetenschappelijke discussie aan de Universiteit van Wittenberg. En pas later, in 1518, maakte hij dat een heel breed bekend fenomeen. Want dan vat hij zijn stellingen eigenlijk in het Duits samen. In een heel kort pamfletje.
Maak je boodschap kort. Dat is ook van belang. Wat was zijn korte boodschap aan de wereld?
Zijn korte boodschap was eigenlijk dat de aflaten die werden verkocht. Dat de kerk daarmee.
Aflaat is eigenlijk heel simpel. Als je iets heel ergs had gedaan, dan gaf je geld aan de katholieke kerk en dan waren je zonden weg.
Ja, de zonden werden in principe wel vergeven door de priester, maar je moest nog boete doen. Ja. En die boete doen van goede werken, die kon je afkopen. En de kerk liet de mensen geloven dat ze hun tijd in het vage vuur, een soort van tussenstadium tussen hel en hemel, konden bekorten. Dus met een aflaat kom je sneller in de hemel.
Ja, dat is nog eens goede marketing eigenlijk.
Ja, maar Luther die gaat de Bijbel lezen en die ontdekt dat dit niet klopt, volgens hem. En dat de kerk dus heel veel geld verdient met iets wat niet waar is.
Maar Luther heeft om die overtuiging te kunnen verspreiden, heeft hij eigenlijk hele slimme marketingtechnische dingen gedaan. Bijvoorbeeld van zichzelf ook een merk maken. Hoe heeft hij dat gedaan en wat was uiteindelijk het merk?
Nou, wat hij doet is de boekdrukkunst, echt de nieuwe media van zijn tijd eigenlijk, omarmen. Hij brengt zijn ideeën daarmee bij een heel breed publiek. Door hele kleine, korte teksten te publiceren. Vaak maar 1000 woorden. In 10 minuten heb je het uit. In de volkstaal. Heel korte en krachtige boodschap. Maar hij zorgt ook voor een goede vormgeving van die pamfletten. In de boekstalletjes zie je ze staan. En je ziet meteen, Luther staat centraal op de titelpagina. Dan weer de witregel. Wittenberg. Dus je weet meteen, dit is een pamflet van Luther uit Wittenberg. Dit moet ik lezen. Dit is actueel. En die vormgeving was heel nieuw. Die pamfletten zagen er niet zo mooi uit. De boekdrukkunst stond in de kinderschoenen. Maar Luther haalt goede drukkers naar Wittenberg en zorgt ervoor dat zijn drukwerk er goed uitziet. En dus wordt hij verkocht.
Ja. Wel in een tijd waarin de schrijfstaal volgens mij vooral Latijn was.
Klopt.
En er ook niet zo heel veel mensen die taal konden lezen. Dus hij richtte zich heel erg op de bovenlagen.
Hij gaat dus juist in het Duits publiceren. Dus
dat is hij daarna gaan doen?
Dat is hij gaan doen. Die stellingen die zijn nog voor een universitair debat in het Latijn. Maar al heel snel volgt dan een pamflet in de volkstaal. En dat was uniek, dat hij dat in de volkstaal doet. In hele korte, bondige, eenvoudige taal.
Ja. En met portretten.
Zeker, zijn portretten verspreidt hij ook. Hij is bevriend met de kunstenaar Lucas Cranach, de hofschilder van de keurvorst. En Cranach die zorgt niet alleen voor die goede vormgeving van die boekjes, maar die maakt ook portretten van Luther. En hij zorgt ervoor dat dat daarmee Luther bekend wordt eigenlijk. Ja. Mensen moeten weten hoe hij eruit ziet.
Googelen kon nog niet, maar dit wel.
Precies. En dan zie je ook dat die portretten worden aangepast naarmate de tijd vordert aan de omstandigheden. Dus het eerste portret is Luther als monnik. Je ziet hem in een monnikspij, 1520. Wat ingevallen wangen. Je ziet dat hij een ernstig monnikenbestaan leidt. Mensen willen weten hoe die monnik eruit ziet die het tegen de paus durft op te nemen. Maar al heel snel wordt dat portret vervangen door Luther als dokter met een baret. Serieuze man. En eigenlijk is de boodschap van dat portret: dit kan toch geen ketter zijn? Dit is een hele aardige, geleerde man die, die de waarheid vertelt.
Was hij eigenlijk succesvol? Ik denk het wel.
Hij was heel succesvol. Ja. Hij was binnen 5 jaar, na 1517, de meest gelezen auteur van heel Duitsland. En ook in de Nederlanden werden zijn geschriften gelezen.
En van die aflaten hebben we ook nooit meer wat gehoord.
Nee, ja.
Duurde nog wel even volgens mij.
Ja, nee, die aflaten, die, hij gaat in discussie met natuurlijk zijn opponenten in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij maakt er ook nog deel van uit, maar hij wordt in de ban gedaan door de paus en dan ook door de keizer. En dan besluit hij voor zichzelf te beginnen en sticht hij zijn eigen kerk. Ja, dat is echt het begin van de beweging
die
we de Reformatie noemen.
Ja, en hoe kwamen jullie op het idee om dit als uitgangspunt te nemen? Dus eigenlijk Luther als marketeer voor deze tentoonstelling.
Ja, het is heel leuk dat je heel veel kan laten zien door die verschillende media langs te gaan. Hij gebruikt dus die boekdrukkunst. Hij gebruikt de kunst zelf, dus die portretten. Maar gebruikt ook in de kunst inhoudelijk om zijn boodschap uit te leggen. Ook door hele mooie schilderijen van Cranach. Hij gebruikt spot en satire. Hij gebruikt muziek. En zo gaan we dus in die tentoonstelling de verschillende media langs. Die hij gebruikte om zijn boodschap te verspreiden.
Multimediale monnik. Fascinerend.
Ja.
Interessante man. En is het trouwens, klopt het dat jullie een Playmobil popje hebben van Martin Luther?
Ja, we hebben ook het Playmobil poppetje in de tentoonstellingzaal. In onze afdeling over het merk Luther. In 2017 is het Playmobil poppetje van Luther inderdaad het meest verkochte Playmobil poppetje aller tijden geworden. En heeft het Darth Vader van de troon gestoten van Star Wars. En inderdaad, we konden ook we konden dit poppetje natuurlijk niet laten ontbreken. Ja. Wat het leuke is dat ook de vormgeving van het Playmobil poppetje gaat eigenlijk terug naar Cranach, naar die schilder die Luther zo vaak portretteerde. Tot en met het rode boordje van zijn vest, dat zie je nog terug in dat Playmobil poppetje.
Ja, ja, ja. En spot en satire, zei je. Dus eigenlijk een soort humor, een soort Lubach-achtig iets misschien. Hoe uitte zich dat?
Ja, ook hier werkt hij samen met Lucas Cranach. Er wordt al een boekje vol met spotprenten eigenlijk gepubliceerd in 1521, meen ik. Het heet Passional Christi und Antichristi. En daarin wordt eigenlijk steeds Jezus als Christus tegenover de paus gezet, die als antichrist wordt afgeschilderd. Mm. Luther die schrok er nooit voor terug om zijn vijand gitzwart te af te beelden. Als je niet met Luther was, dan was je gewoon een volgeling van Satan, volgens Luther.
Wel riskant in die tijd, met een hele machtige katholieke kerk, denk
ja,
ik.
Ja, zeker. Maar het was enorm succesvol, dit geschrift. Luther was natuurlijk niet de enige die kritiek uitte op de Rooms-Katholieke Kerk. Dat hing al een hele tijd in de lucht. En mensen sloten zich daar graag bij aan. Dat sprak mensen echt aan. En het leuke is in dit spotgeschriftje eigenlijk, wat we ook tonen op onze tentoonstelling, zie je heel doeltreffend steeds een tegenstelling. Dus dan zie je Christus op een ezel rijden en daar tegenover de paus te paard, hoogtepaard. Jezus die heel nederig de voeten van zijn leerlingen wast, maar de paus zit op zijn troon en laat zijn voeten kussen door de keizer. En er waren teksten, bijschriften bij, maar eigenlijk heb je die teksten nog steeds niet nodig om die afbeeldingen te kunnen lezen. Je hebt meteen door als je ze ziet. Ik begrijp dit.
Zijn er dingen die wij vandaag van Luther kunnen leren? Want dit is natuurlijk, we kijken nu met de ogen van nu terug naar toen. Maar wat kan hij ons brengen vanuit 500 jaar geleden?
Nou, je ziet, ik vind het fascinerend om te zien hoe hij die media dus naar zijn hand zette. Mm-hmm. Als hij nu had geleefd, dan had hij gegarandeerd getwitterd. Had hij selfies gemaakt. Het is zo leuk om die parallellen met de huidige tijd te zien. Hoe hij echt die media naar zijn hand zet om zijn boodschap maar te verspreiden. Daar was hij natuurlijk heel erg van overtuigd, van die boodschap. Tegelijkertijd zie je er ook wel aan dat het hem ook wel beschermde. Hoe bekender hij werd bij het brede publiek, hoe meer hij beschermd werd door die status. Omdat hij in principe vogelvrij was verklaard door de paus en door de keizer. Hij was toch als een ketter neergezet. Zo werd hij ook gezien door de Rooms-Katholieke Kerk.
Hoe is het met hem afgelopen eigenlijk?
Ja, geheel tegen zijn eigen verwachting in heeft hij het gewoon overleefd. Hij is altijd in Wittenberg gebleven. Daar genoot hij die bescherming van zijn eigen keurvorst. En konden ze hem niet zoveel maken. En hij is gestorven in 1546 en aan ouderdom gestorven.
En nu is er een tentoonstelling in het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. En die is wanneer tot wanneer?
Hij is nu open en hij is nog tot en met 28 januari te zien.
Ik zou even gaan kijken. Vooral voor dat poppetje of Playmobilietje. Blijft in mijn hoofd zitten. Hartstikke leuk. Dank voor dit gesprek. Rianneke van der Houwe, junior conservator van het Museum Catharijnen Convent. Dank.